Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Je hebt je nieuwe bril trouwens. Dat dacht ik me ineens halverwege. Ik denk, oh, wat was dat kleine brilletje gebleven?
Het probleem was dat ik op den duur aan het turen was.
Ja, dat klopt. Die was wel heel klein, ja.
Ja, maar in het begin ging dat. Maar ja, je ogen blijven achteruit gaan. Dat is eigenlijk het grote probleem.
Dit staat je wel, hoor.
Dank je wel. Dat was wat ik wou horen, eigenlijk.
Daar deed ik het voor.
Daar deed het.
Zullen we dan maar gewoon?
Ja.
Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En in deze aflevering bellen we met cartoonist Lector. Hij heeft namelijk besloten om een groot deel van zijn archief over te dragen aan het archief in Gent. Wat betekent dat? Kan iedereen dat nu dan inzien? En waarom besloot Lector dit te doen? Nou, we gaan het hem zelf vragen.
En ook in Nederland gebeurt zoiets soortgelijks. Het Allard Pearson beheert daar een van de grootste stripcollecties van het land. Met werk van iconen zoals Peter van Straten, Peter Pontiac, Jan Kruis. En het omvangrijke archief van Gerrit de Jager, de geestelijke vader van onder andere de familie Doorzon. En of er een groot verschil is tussen archieven in Vlaanderen en Nederland, wel, dat horen we van Gerrit zelf.
Dus we blazen het stof weg en we starten met een, dankjewel, gearchiveerde aflevering. Let's go.
Live vanuit Studio Meersen is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Ja, leuk dat je weer luistert. We zijn er weer met Stripjournaal. Mijn stem klinkt best nog oké, geloof ik, hè, na een paar dagen carnaval.
Ja, uw adem daarentegen is toch wel een beetje alcoholmatisch.
Oh, is dat echt nog zo erg?
Ja.
Nou, ik voel me er best wel weer bovenop, hoor.
Ja.
Ik heb me vermaakt.
Ja, zo zie je, zo zie je er ook een beetje uit.
Oké. Okay. Kurt, jij had nog iets te vertellen.
Ja, want ik heb een bepaald soort enthousiasme. Want ik mag voor het Fonds Marc Sleen mag ik op 26 maart, dat is een donderdag, in het Belgisch Stripmuseum een heus symposium organiseren over de toekomst van de strip. Waar we dus, drie keynote speakers hebben. Amé de Jong, die kende. Joris Mertens van Bleekwater, die ken je ook. En Remy Amkreuts, maar die gaat het dan weer niet kennen. Dat is de hoofdredacteur van de Belgische krant De Morgen. Die daar heel veel doen rond strips. En die gaat daar over vertellen. Los daarvan, na die keynote speakers, hebben we ook nog panels. Ook weer een mooi volk. Steven Dupré komt speciaal uit Spanje terug.
Ja.
Stedo gaat ernaast zitten. Dan een panel met allemaal uitgevers. Koen Clement van Standaard Uitgeverij. Lietse Drees van Daedalus. En Sam de Grave van Borgerhof en Lambrichs gaan over de toekomst van de strip praten. En als laatste panel hebben we ook nog eens een keer mijn goede vriend Charles Cambray uiteraard uitgenodigd. Hij mag niet ontbreken.
Waar Kurt gaat Charles.
Ja, maar het is gewoon een held. En hij moet daar gewoon bij zijn. En Hek Leemans. Die gaan samen zitten.
Goeie
en voor degene die... Dus het kost €20. Via marksleen.be geraakt op de website... Kunt u inschrijven, €20. Dan krijg je ook nog een broodjesmaaltijd bij. En je ziet ook nog eens een keer het fantastische Belgische Stripmuseum. Voilà, dat was eigenlijk al wat ik wou zeggen, Robin.
Oké, okay, maar we rekenen wel even af zometeen voor deze reclamespot.
Ja, absoluut. €20.
Oh, is dat alles wat ik krijg? Alleen maar gratis ticket.
Ik moet in uw alcohol staan. Nee, goed.
Oké. Okay. Dankjewel, Kurt. Laten we beginnen met de podcast.
Ja, dat is het beste.
Zat jij nou mee te fluiten?
Ja.
Oh ja, oké. Okay. Wat hoor ik nou? Ja. Is er iets mis met mijn apparatuur? Nee, Kurt is aan het fluiten. Laten we eens bellen met Lector, pseudoniem van Steven de Grijze. Belgische cartoonist die al jaren bekend staat om zijn scherpe, absurdistische blik op het nieuws, de actualiteit en het dagelijks leven. Zijn werk verschijnt in kranten, tijdschriften en online. En ik kan wel zeggen dat hij toch altijd de juiste snaar weet te raken tussen humor en maatschappijkritiek.
Ja, maar daar gaan we het eigenlijk amper over hebben. We gaan het hebben over iets totaal anders. Want recent nam Lector een belangrijke stap om zijn werk voor de toekomst veilig te stellen door een groot deel van zijn archief over te dragen aan Liberas, de erfgoedinstelling in Gent. En dan vragen wij ons af, samen Robin, waarom?
Precies.
Goed, dag Steven.
Hey, goedemiddag, avond. Ik weet niet hoe laat het is.
Voilà. Ligt eraan wanneer iemand luistert, hè? Ja.
Dag iedereen.
Goedendag. Ja, goedendag.
Het gaat al bij een podcast. ja.
Steven, fijn dat we even met je kunnen bellen. Ja, wij vroegen ons dus af, waarom? Waarom heb jij je hele archief overgedragen?
Ja, waarom ook niet? Ik denk dat er zijn verschillende oorzaken waarom dat men aan zo. Eerst en vooral, men heeft het mij gevraagd. Ik ben dat daar niet ongevraagd voor een deur gaan zetten of zoiets. Dus ik heb daar echt lang ook over moeten nadenken. Maar het is wel zo dat voor een tekenaar die niet digitaal werd, en ik ben nog een van die dinosaurussen die op pen en papier en met Chinese inkt werkt, het op den duur gewoon heel veel materiaal wordt. Ik heb vorig jaar 25 jaar lector gevierd, zo stiekem in mijn eentje. En dus gaat dat over dozen en dozen en ja, echt vrachtwagens vol tekeningen. Mm-hmm. En ook ja, andere dingen, archiefmateriaal, stukken tentoonstellingen, boeken, van alles. Er is heel veel weggegooid uiteraard. Maar je kan die dingen ook niet met je blijven meesleuren. En ik wil het ook later mijn kinderen niet aandoen dat ze ooit een zolder vol oud papier erven. Dus ik dacht, toen ze het me vroegen, die Beras, dacht ik van waarom ook niet? Dan wordt er ook iets zinnigs mee gedaan, want nu staat dat hier eigenlijk toch maar te beschimmelen, dat archief.
Wat de ruimte moet jij dan nu hebben thuis, Steven?
Ja, nee, dat staat gewoon op zolder.
Ja, maar als het weggaat, dan hou je heel veel ruimte over.
Ja, dan heb je meer plaats op zolder voor andere rommel.
Ja, daar is de zolder aan eigenlijk
ook. Het is gelijk bij een gas, hè. Dat neemt altijd alle beschikbare ruimte in rommel om de een of andere reden. Dus het zag er eerst heel erg leeg uit, maar ondertussen is dat al opgevuld met andere brol, zoals we dat hier zo schoon zijn in Vlaanderen.
Ja, mooi. Brol vind ik een van de leukste Vlaamse woorden trouwens, maar dat terzijde.
Steven, hoe is Liberas dan bij jou gekomen? Waarom zijn ze dan juist bij jou gekomen? Is dat de Gentse link? Of waarom?
Ja, misschien. Ik heb eigenlijk geen idee. Plots was die vraag daar. En ik heb dat eigenlijk nooit gesteld aan hen. Waarom? Ze hadden wel zoiets van, kijk, we zijn bezig met ons archief. Vroeger was dat een liberaal archief. Hè? Maar men is daar van afgestapt en men is nu vooral bezig met de bredere context van vrije meningsuiting en van het vrij spreken en zo. En dus ik denk dat ik in dat plaatje paste. Dus met mijn cartoons, naar aanleiding vooral met dan vorig jaar, of twee jaar geleden is dat al bijna, dat ik dan die Europese cartoonwedstrijd gewonnen heb, dat men dacht van ja, dat past hier wel in, zeker dat ene werk. En ze zullen zich misschien verplicht gevoeld hebben om al die andere cartoons er ook bij te nemen. Of zo, ik weet het niet.
En wat betekent dat nu? Wat betekent dat nu dat daar in het archief ligt?
Ja, wat mijn brol dus ergens anders? Nee. dat betekent eigenlijk dat ze dus nu al een deel van het archief gekregen hebben. Ik ben er nog altijd mee bezig ook met hetzelfde indexeren en zo. En dingen door te geven aan hen. Maar dus het betekent dat zij echt ook alles gaan digitaliseren. Dus ze gaan het bewaren, ze gaan het conserveren. Dus alles mooi netjes in zuurvrije dozen steken en zo. Ze gaan het allemaal digitaliseren en contextualiseren. Dus overal taggen en informatie bijschrijven van waar. Want dat heb ik al die jaren allemaal niet gedaan. Dus daar gaat echt iemand nog net geen wetenschappelijk onderzoek op doen. Maar het is wel de bedoeling dat het ook echt wel voor de toekomst gevrijwaard wordt. Dat als er ooit onderzoek moet gebeuren over deze tijd, dat cartoons daar ook in betrokken kunnen worden. En dan in dit geval mijn werk.
Wat
mooi. Dat is niet uniek, hè. Ik ben niet de enige bij wie dat gebeurt. Bijvoorbeeld bij Gal, die voor Knak tekent. Hij is wel een stuk ouder dan mij en iets meer, iets ernstiger ook qua volume, denk ik. Wordt dat gedaan door de Vrije Universiteit in Brussel. Dus ik denk dat meer en meer archieven ook kijken in de richting van niet enkel kranten en journalistieke bronnen, maar ook wat is er daar artistiek gebeurd.
Dat is wel mooi. Je werk krijgt echt eeuwigheidswaarde op deze manier.
Ja, voilà. En dus ook het werk dat ik nog ga maken. Hè. Dus wat is een blijvende overeenkomst die ik gemaakt heb met hen. Dus ik kan blijven nieuw werk ook gewoon in dozen daar op de parking dumpen. Nee, gewoon bij die mensen gaan afgeven. Om dus ervoor te zorgen dat het bewaard wordt. Ik vind dat ergens een klein beetje scary wel. Want ik heb altijd ervan uitgegaan van, weet je, als mijn cartoon vandaag niet goed is, ik flikker die gewoon op het internet en iedereen is die morgen vergeten. Maar nu is dat echt wel zoiets van het idee dat... Ja, dat contract, daar staan ook jaartallen in en zo. Binnen 30 jaar gaan we dit en dit. Dat is zoiets van, zo heel abstract, binnen 30 jaar ben ik 70 uur, wil ik dan nog wel dat mijn werk herinnerd wordt. Dus die eeuwigheidswaarde, dat heeft wel iets van stress meegebracht.
Ja, ja.
Het was dat of een oud papieropkoper, dus ja.
Dan hadden we er nog iets aan verdiend, eigenlijk.
Ja, effectief. Ja. Ja.
En is dat...
wel, nu is het eigenlijk de belastingsbetaler die ik eigenlijk een kloot heb afgedraaid.
Ja, dat is vooral Robin dan nu lacht, want hij betaalt geen belasting in België. Dat ik lach niet nu.
Iets minder, ja.
Maar zat er iets tussen, Steven, wat je toch een beetje met pijn in je hart nu naar het archief brengt?
Goh, pijn in het hart niet, nee. Ik bedoel, het is er veiliger dan bij mij thuis, want ik ben een ongelooflijke rommelige persoon die dingen kwijtraakt en zo. Maar er zitten fijne dingen tussen. Want ik heb tijdens het opruimen van het archief bijvoorbeeld ontdekt. Nick Ervink is een bekende kunstenaar, een bekende Europees kunstenaar, maar die ik als jeugdvriend ook had. En ik heb ontdekt dat wij dus heel artistieke briefjes schreven naar elkaar, briefwisseling toen we studeerden. Dus ik wist wel ergens dat ik dat misschien gedaan had, maar ik wist niet of ik dat nog had. Dus die heb ik teruggevonden, die zit nu in dat archief. Dus dat geeft dan ook weer een link over de connectie naar andere kunsten toe en zo. Dus ja, ik heb wel een paar fijne ontdekkingen gedaan. Ook heel oud werk, jeugdwerk en zo. Dus dingen die mijn mama bewaard had vroeger. Dat is allemaal richting dat archief gegaan. En daar is het gewoon veiliger, want gaandeweg ben ik veel kwijtgeraakt. Ik heb veel dingen gevonden bovenop zolder die niet meer over te leveren waren, omdat ze beschadigd waren en zo. En dat zijn dingen die dus nu niet meer gaan gebeuren. Dus dat is wel beter zo. Ja,
ja maar dus... want eerst had je het over jouw cartoons, maar het is echt heel jouw archief. Het is ook jouw brieven, jouw mailwisseling, je contracten van met uitgeverijen. Ja. Het is alles.
Ja, voor zover ik die nog heb. Hè, want mijn mailwisseling, bijvoorbeeld, ik ben daar heel slecht in zo'n dingen. Dus ik heb wel nog briefwisseling van het begin van mijn bedrijf, zeg maar, 25 jaar geleden teruggevonden. Misschien zelfs facturatie, ik weet niet of ik het erbij of dat het erbij zit of niet. Daar gingen ze nog naar kijken. Dus er zijn, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van, maar effectief zoals je zegt, contracten van uitgevers en zo van die dingen, daar was men ook heel geïnteresseerd in, omdat het iets vertelt over de manier waarop dat een auteur in het begin van de 21e eeuw werd en behandeld werd. Dus aan alle uitgevers die nu luisteren, de toekomst kijkt mee, dus behandelt ons goed. Als je later niet afgebeeld wilt worden als afzetters, dat dat misschien mogelijk al te laat is. Die boot is al vertrokken, maar het moet echt wel een compleet beeld. Het was ook veel te moeilijk om zelf die selectie te maken, wat wel en wat niet. En dat had op voorhand gezegd van, we hebben in alles interesse en als er iets is dat er dubbel in zit of dat we niet in zitten, dan sturen we het wel terug. Maar ik heb nog niks teruggekregen, dus ik neem aan dat...
maar jij bent nu wel alles van uw zolder aan het halen of is alles al weg ondertussen? Zit alles al bij Liberas?
Nee, ik ben halverwege nu. Dat is een heel... ik ben er eigenlijk bijna 2 jaar al mee bezig. Dat is gewoon ook veel werk, hè. Je moet al die dingen van de zolder afhalen. Je moet die een klein beetje selecteren ook, want sommige dingen zitten er gewoon 5, 6, 7 keer tussen. Flyers bijvoorbeeld van de Cartoon France, die ik gedaan heb met Hanko, Kok en Peter de Wit en zo. Ja, die vind ik overal in mijn archief terug. Iedere keer dat ik zo'n flyer tegenkwam, zal ik gedacht hebben van, ik ga dat in mijn archief bewaren. Dus ik denk dat ik er 20 of zoiets tegengekomen ben. Ja, ik moet er maar eentje meesturen naar zo'n archief. Dus al de rest is in de vuilbak geflikkerd. Maar daar ben je wel even mee bezig. Dus je moet door al die dingen heen en een klein beetje ook selecteren. Ik heb bijvoorbeeld een heel stuk oud papier teruggevonden. Dus allemaal ja, dingen die zelfs niet eens schetsen waren, die gewoon daartussen zaten om de een of andere reden. Ja, het is goed dat ik daar zelf een keer doorheen ga, want anders zitten die mensen daar in dat archief ook hun tijd te verdoen natuurlijk, met mijn oud papier te sorteren. Zo, dan kan ik even goed de zakken PMD ook nog gaan brengen. Je sorteert dat hier ook een keer. Enfin, dat kunnen we niet maken. Dus ik heb zelf een soort van voorselectie ook gemaakt van wat was er oké om naar dat archief te brengen en wat niet. Ik heb bijvoorbeeld de hele doos met cassettebandjes teruggevonden waar ik zo stukjes Nirvana van de radio opneem. Ja, dat hoeft niet naar zo'n archief te gaan. Het heeft niets met mijn artistieke werk te maken. Maar dat zit wel allemaal in die dozen door elkaar, want ik ben een Ramon-maniak.
En ook iemand die alles bijhoudt dan toch?
Ja, alles. In vlagen. Hè. Ja. Ik heb dan daar met andere tekenaars gesprekken over, bijvoorbeeld. Hè, van hoe doe jij dat met je originele? En dan is bijvoorbeeld Marek, die voor het Nieuwsblad tekent, die vertelde mij van, ja, ik heb zo'n stempeltje met zo'n datumstempel en dan zet ik dat er altijd op de onderhoek op, zodat ik dan weet wanneer is die cartoon gemaakt. Oh, wow. Ja, ik heb dat ook gekocht, zo'n stempelje, en dat hou ik dan 2 weken vol. Dus dan kom je op een bepaald moment in dat archief. Dan ben ik dat stempeltje weer kwijt. En dan, ik heb het recent teruggevonden, maar ondertussen, dat wieltje met die jaartallen, ja, dat stopt in 2023. Dus ik kan dat stempelje ook al niet meer gebruiken. Dus ik ben zo georganiseerd, niet als de meeste mensen. Dus het gebeurt dat ik ben administratie, ik ben nooit een verzekeringscontract kwijt geweest. Wel ja, ik heb het teruggevonden tussen mijn origineel. Zo'n archief vertelt veel over wie je bent. Ja. En, kijk, ik heb veel over mezelf ook ontdekt, vreselijk.
Oh, ja. Het is ook een duik in je verleden. Was het niet confronterend ook niet?
Ja, ik moet zeggen, de eerste factuur die ik tegenkwam, dan is het heel confronterend om te zien dat we na 26 jaar cartoons tekenen eigenlijk nog altijd evenveel verdient met cartoons. Dus dat was zo iets dat in onze sector wel eens gezegd wordt, hè, dat je als striptekenaar of als cartoonist, dat die prijzen niet stijgen. En ergens denk je van, oh ja, dat zal wel niet zeker. En dan zie je dat zwart op wit en dan denk je, godverdikke, ja. Dus dat is confronterend, maar ook gewoon je eigen werk terugzien van 5 jaar geleden gaat nog, 10 jaar geleden begint confronterend te zijn, maar zo 20 jaar geleden, of zo 25 jaar geleden, in de periode waarin dat je begint, dat je jezelf echt professioneel gaat beginnen aanbieden aan uitgevers en zo, als ik die dingen zie, dan denk ik bij mezelf van, what was I thinking, zeg. Godverdomme, wat een lef dat ik had om deze rotzooi aan te bieden aan mensen wiens job het is om nee te zeggen. En dan had je effectief uitgevers die geen nee zeiden. Dus denk ik ook bij mezelf van, how desperate moeten die geweest zijn om mij te doen. Dus ja, je ziet veel dingen waarvan je denkt van, oh, hier ben ik toch niet bepaald trots op. Maar langs de andere kant ook. Ik heb bijvoorbeeld mijn debuutstrip Wormtroopers teruggevonden. Alle originele zaten netjes in een mapje. Ik had toevallig in die week een georganiseerde week, blijkbaar. En ik was ervan uitgegaan dat die verloren gegaan waren. Ik was er echt van overtuigd dat die originele pagina's, dat die ergens een trein had laten liggen of bij de uitgever, misschien bij Robin. Maar nee, zo bleek, die zaten gewoon onderin een doos. En ik heb toch wel een half uurtje daar zitten van genieten, echt. Ik vond dat heel fijn. Ook de aantekeningen zaten er nog bij. En ja, heel fijn was dat. Ja.
Maar ik voel nu wel een mooie tentoonstelling aankomen eigenlijk, Steven.
Ja, dat is het fijne ook. Zij mogen dus, eens het gearchiveerd is uiteraard, kunnen zij uitlenen aan expomakers. Maar kunnen zij ook zelf gewoon in-house, ze hebben een expositieruimte, een tentoonstelling daar rond gaan doen en zo. Dus ze zijn nu nog aan het bekijken van wat zijn de mogelijkheden hiervan. Want originele stel ik niet vaak tentoon, gewoon omdat mijn werk is gekend in kleur. Dus die kleur is een groot onderdeel van hoe dat, een deel van de tekening zit ook in die digitale inkleuring eigenlijk. Om wat volume te geven en wat schaduw en zo. Maar dat zit er dus allemaal niet in. Dus ik stel heel zelden tentoon, maar binnen die context van als zij dan effectief dat gaan gebruiken, alleen met wat onderzoek rond of rond een bepaald thema of weet ik veel. Hoor. Dus ik ben wel heel benieuwd wat ze daar in de toekomst allemaal mee gaan aanvangen. Lijkt me heel fijn.
Ik ben benieuwd. Dankjewel, Steven. Ik denk dat we je maar even los gaan laten, want volgens mij heb je nog een hele hoop werk te doen.
Ja, nee, ik ben net klaar. Oh. Goed, ik had me wat gehaast.
Ja, maar er ligt nog een zolder vol, begrijp ik net. Dus je kan morgen vroeger aan de slag.
Ja, dat klopt. Ja.
Dankjewel. Dankjewel, Steven. Leuk je even te spreken.
Joe.
Ja, nou dat was dus de situatie in Vlaanderen, waar Lecter dus een groot deel van zijn archief heeft overgedragen aan Liberas in Gent. En toen vroegen wij ons toch af, hoe werkt dat eigenlijk in Nederland? Want ook daar zijn strips onderdeel van ons culturele geheugen. En dan moeten we toch even kijken naar Amsterdam, want daar bewaart het Allard Pierson. Dat is de erfgoedinstelling van de Universiteit van Amsterdam. Het archief van enkele van, ja, mag wel zeggen, toch de meest invloedrijke Nederlandse stripmakers.
Ja. Ze hebben de afgelopen 10 jaar strip makerscollecties verzameld met strips over de Nederlandse samenleving van na de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft geresulteerd in het verwerven van onder andere de collecties Peter van Straten, Peter Pontiac, Jan Kruis, wat een namen, maar nu komt nog een grotere naam, en Gerrit de Jager. En die laatste, de man die ons onder andere de familie Doorzon schonk, die hebben we nu aan de lijn. Dag Gerrit.
Ja, nou, goedenavond.
En zo'n intro van Kurt vraagt toch even om een applausje.
Hoppa. Jij hoort dat applaus hier.
Ja, ja, als het goed is wel.
Ja?
Okay. Jullie zijn een geweldig publiek. Dank je wel voor dit geweldige ovatie.
Hey, maar Gerrit, we spraken net met Steven de Grijze, alias Lecter, die zijn hele archief aan het onderbrengen is bij de archiefinstelling in Gent. En jij hebt eigenlijk hetzelfde gedaan in Amsterdam bij het Allard Pierson. Hoe is dat bij jou verlopen?
Ja, dus meer precies is mijn archief overgedragen aan de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. En het Allard Pierson is een museum van de Universiteit van Amsterdam. Dus ja, dat is eventjes de puntjes op de i.
Ja, goed.
En het is eigenlijk zo gelopen omdat, dan is het even anekdotisch. Ik ging mijn studio uitruimen omdat ik kleiner ging werken. En ik had een heleboel boeken, best wel goede, mooie stripboeken, eerste drukken en dat soort dingen. Maar er waren vaak dingen die ik had gekregen, omdat bij een jubileum als cadeau voor dat ik iets had gedaan. Maar sommige van die dingen vond ik eigenlijk helemaal niet interessant. En ik dacht van, misschien is dat toch wel iets om want ik wist natuurlijk wel dat bijzondere collecties, en met name Jos van Waterschoot, die daar conservator is, dit soort dingen verzamelde. Dus ik heb hem benaderd om, of hij interesse had in dat spul. En toen was hij bij mij en toen zei hij, tot mijn grote verrassing, ja, maar wij hebben eigenlijk interesse in al jouw spul, dus ook al je tekeningen, om die op te nemen, omdat die een tijdsbeeld geven van, volgens mij zei hij het eigenlijk wel een beetje in de intro, een tijdsbeeld geven van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Dus ik was daar heel verrast over en ongelooflijk trots en blij natuurlijk.
Ja, en was er ook iets in jou dat dacht, ja, maar dan ben ik het zelf allemaal kwijt, dan ligt het allemaal daar?
Ja, nee, dat was juist heel fijn, want ik had inmiddels een ruimte van 45 vierkante meter die tot aan de nok vol, alle wanden vol met mijn tekeningen stonden. En ik was eigenlijk meer van de overtuiging van, nou ja, nu ben ik nog enigszins beroemd, dan krijg ik nog een applausje in een podcast. Maar als ik 90 mag worden, dan is het allemaal vergeten. En dan mogen mijn kinderen misschien wel het levenswerk van vader in de container flikkeren.
Ja.
Dus dat was eigenlijk meer mijn overweging om te denken van, laat het alsjeblieft daar naartoe gaan. Even naast dus de eer. En ja, goed, en ik had weer een kamer over. Ik kon ook je kamer inrichten.
Ja. Maar je zegt nu met heel veel humor in de container flikkeren. Die tekeningen hebben uiteindelijk van jou toch ook waarde. Je zou ze ook kunnen verkopen. Er zijn best mensen die geïnteresseerd zijn in een originele Gerrit de Jager, denk ik. Verdien je er nog wat aan?
Ja, dat klopt wel. Maar ik dacht meer ver vooruit. Ik dacht van, dat is misschien nu nog zo. Maar misschien heb ik het helemaal verkeerd ingeschat, hoor. Maar ik wilde gewoon niet het risico lopen dat mijn kinderen ermee opgescheept zaten. Dat is het eigenlijk. En dat overigens wat jij nu even aanstipt over het verkopen van het werk, dat was ook een van de redenen van de universiteit om mijn werk aan te trekken. Ik heb nog nooit een origineel verkocht uit mijn collectie. Ik heb het altijd allemaal bij elkaar gehouden. Dus dat was ook wel heel aantrekkelijk voor hun. Dat alle de tekeningen die bijvoorbeeld de hele Doorson-serie omvatten, dat die allemaal er zijn. Dus daar nooit iets van verkocht is. Geen cover, geen niks. Er is wel het een en ander, zie ik wel eens op Katawiki te koop. Maar dat is dan of achterover gedrukt ergens bij een drukker of een uitgever. Maar niet door mij ter beschikking gesteld.
En wat is de reden waarom je nooit een origineel hebt verkocht?
Nou, ik... ten eerste heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Ik moet zeggen, ja, dat komt. Dat is een beetje luxe, maar ik had het geld niet nodig.
Oh, ik wou net zeggen dat je wel commercieel ingesteld was, maar ja.
Ik ben wel commercieel, maar dat is het tweede. Ik zag dan ik zal de namen niet noemen, toch wel van gekende collega's, waarbij pagina's en strookjes voor €150 te kopen. Ik heb het onlangs nog gezien bij een zeer gewaardeerde collega in een galerie. Tekeningetjes voor €100, €75, €150. Ja, ik vind dat niet goed. Ik vind dat dat eigenlijk het spak naar beneden haalt. Ik vind dat je je huid duur moet verkopen. En als je de strip, en zeker ook de stripkunst, dus de originele daarvan, meer in waardering wil laten stijgen, wat in Nederland toch best wel een... Dat zullen we wel vaker in de podcast hebben besproken. Toch best wel een ander ding is dan bijvoorbeeld in België en in nog meer zuidelijke landen. Dan moet je niet met dit soort prijsjes aan gaan komen. Dat is, daar ben ik altijd een mordicus tegengegeven. Plus het feit dat ik dacht, ja, dan verkoop ik dus een strip voor €150. Dan moet ik daar een rekening voor gaan sturen. Dan moet ik achter mijn geld aan gaan waarschijnlijk enkele keren dat je het krijgt. Dat heb ik ook al van collega's gehoord, hè, dat... Mensen enthousiast op een tentoonstelling 3-4 werken kocht. En dan zijn ze eindeloos bezig om achter dat geld aan te gaan. Nou ja, ik had daar gewoon geen zin in. En ja, ik had het ook niet nodig.
Maar je had dan wel zin om aan uw archief te beginnen werken. Want ja, heb je gewoon alles rechtstreeks in dozen gestoken en afgegeven? Was jij zo ordelijk dat alles... al genummerd was met data en al? Hoe moet ik mij het werk voorstellen?
Ja, stempeltjes?
Nou, dat is ook... Dat is te danken aan mevrouw de Jager overigens. Maar dat was ook een van de redenen waardoor zij het vrij gretig konden overnemen. En laat ik het zo zeggen, ze wilden het, de conservator wilde het sowieso overnemen, maar die moet natuurlijk wel de directie overtuigen. Maar wat in mijn enorme overtuigingskracht was, was dat ik van begin af aan, nou, ook wel ikzelf, het allemaal heel goed heb gerubriceerd. Dus vanaf het eerst gewoon nog even met de hand. Dus zeg maar, ik had inderdaad speciaal dozen laten maken met mijn naam erop. Of de naam van Doorson BV. Ja. En daar zaten alle originele precies in de goede volgorde in. Met daarbovenop een A4'tje met een lijst wat er precies in die doos te vinden was. Eerst met de hand en later toen Excel kwam, vanaf eigenlijk het moment dat Excel er was, in Excel sheets. Zodat dat dus natuurlijk voor een bibliotheek, een universiteit, een archief natuurlijk een godsgeschenk.
Ja, en dan heb je de eerste verhalen gemaakt samen met Wim Stevenhagen. Later zijn jullie aan elkaar gegaan. Het is een beetje een moeizame relatie geworden. Heb je aan hem nog toestemming moeten vragen hiervoor bijvoorbeeld?
Nee, want wij hebben toen wij uit elkaar gaan, we hebben een echt scheidingsconvenant getekend. Waarbij we de strips verdeeld hebben en de familie Doorson en de Rondse Beestenboel en alles wat ik daarna heb gemaakt. Uiteraard natuurlijk ook. Maar de dingen die we samen hebben gemaakt waren Roel, Doorson en ook eerder werk. Hè, dus Pruts en de ironische man. En in de boedelscheiding heb ik Doorson gekregen en Roel. En Wim eigenlijk wat oudere spul, zeg maar, waarmee we begonnen zijn. En zo is dat geregeld. Dus het was gewoon van mij.
Ja.
Is van mij.
Ja. En nu ligt dat dus bij de bijzondere collecties in Amsterdam. Daar is toen een hele mooie tentoonstelling van gemaakt. Ook bij het Albert Pierson.
Ja.
Heb ik toen gezien. Dat was erg mooi. Maar goed, nu ligt het daar dus echt in het archief. Is dat, kan ik dat soort van gaan opzoeken nu? Kan ik het opvragen en gaan bestuderen? Hoe werkt dat? Weet jij dat?
Ja, dat is natuurlijk het mooie van dat het bij een universiteit ligt. Je kunt, het is, het ligt klaar voor studiedoeleinden. Dus als jij bijvoorbeeld, kijk, het ligt in een enorm groot, er is een enorm groot archief in de Bijlmer, mag ik niet meer zeggen, Amsterdam Zuidoost. Een enorme bunker achter het AMC, ons grootste ziekenhuis. Daar is een enorm bunker waar echt heel veel archieven van alles en nog wat liggen. Ook al 7 voetbalvelden aan archief. Daar is het ondergebracht. Maar als je bijvoorbeeld het eerste album van de familie Doorzon zou willen bestuderen, dan moet je een verzoek indienen bij bijzondere collecties. Dat gaat dan wel via het Albert Pierson. En dan komt dat heel chic met een bode uit die bunker uit Zuidoost. En wordt dan in een kamertje in het Albert Pierson Museum, dat is nog mooi in het centrum van Amsterdam, voor jou neergelegd. En dan mag jij daar gaan zitten studeren. Kun je het werk van Gerard gaan bestuderen.
En moet ik dan handschoentjes aan?
Ja, dat moet je wel. Want dat moet natuurlijk allemaal wel heel netjes blijven, denk ik. Ja. Ja.
En als er nu een sympathieke Belg bijvoorbeeld een tentoonstelling over jouw carrière, werk wilt maken, moet die dan ook daar in Amsterdam zijn?
Ja, natuurlijk, want je hebt dan mijn werk nodig. Dus dan moet je bij hun zijn. Maar je hoeft geen... je moet wel toestemming vragen, want ze zullen wel willen weten van hoe zo'n tentoonstelling eruit ziet en wat precies de bedoeling is. Het werk wordt aan beschikking gesteld, maar ik kan je wel vertellen, er zijn al een paar exposanten hebben daar hun tanden op stuk gebeten. Het is een groot instituut en een serieus instituut. Dus als je zoiets wil, Koert, en je wil dat zeg maar over 2 jaar doen, dan zou ik nu vast gaan aanvragen.
Is het echt?
Ja, dat duurt echt lang. Nou, ik overdrijf, maar zeker 6 maanden van tevoren moet je echt wel... dat geldt dus niet waar we het net over hadden, over die studiedoeleinden. Dat komt dan wel meteen daar naartoe. Maar als jij echt een flinke hap uit mijn collectie wilt tentoonstellen, dan moet je 6 maanden van tevoren wel het spul gaan aanvragen.
Ja. Oké, okay. Dus het is goed dat ik dat weet.
Ja, die tentoonstelling van volgende week kun je afblazen, Kurt.
Ik noteer op tijd starten. Is dat een nog steeds lopend contract? Waar ik mee bedoel te vragen, al hetgeen wat je nu nog maakt, gaat dat dan ook rechtstreeks in de collectie van Gerrit de Jager? Hm.
Ja, alles wat ik maak is nu... Nou, het is niet van hun. Hè. Ik heb het in langdurig bruikleen, zo heet dat dan.
Ja.
En ik heb uiteraard de auteursrechten en de persoonlijkheidsrechten. Dus ik kan het vrijelijk uitputten om bijvoorbeeld albums te maken of boeken samen te stellen. Maar al het werk wat ik nadat we het contract hebben getekend, dat was in 2016... is elk jaar gaat er een mooie grote stapel werk, want ik werk nog steeds behoorlijk veel. Gaat naar hen toe, ja. En dat wordt dan weer... En ik heb het zelf ook nog steeds allemaal heel netjes voor elkaar. Dus we hebben daar niet heel veel werk aan. Maar op dit moment is overigens wel een medewerker in Zuidoost al mijn werk toch nog eens aan het rubriceren in die zin dat het allemaal wat makkelijker te vinden is. Die dozen, die zijn, als je een doos openmaakt, ziet het er allemaal picobello uit en weet je precies wat erin zit.
Mm-hmm.
Maar het is echt heel veel en ze zijn nu bezig om het op een hele ordelijke manier zodanig neer te leggen dat je het ook meteen kan vinden.
Ja, ja. En ga jij dat archief van jou af en toe eens bezoeken? Mag dat dan zo? Uw kindjes gaan bezoeken bijna zo. Bezoekrecht.
Nou, ik had laatst had ik wat... Ik weet niet, wat was dat weer de reden? Ik ben het laatst inderdaad geweest in de zomer. Wat was dit ook alweer? Oh ja, toen was er... ik had een hele grote pop-up, nee, weet dat? Zo'n blow-up van een van mijn stripfiguren was er gemaakt voor een zomerfestival van Libelle en Margriet.
Ja.
En dat ding stond hier een beetje in de weg. En dat is zo'n ding wat je nou niet echt heeft. Kijk, dat Albert Pierson is 5 minuten fietsen bij mij vandaan. Hè? Dus dat kan ik zo een doosje naartoe brengen. Maar die was een enorm groot ding. Dus heb ik met de auto toen naar het archief in de Bijlmer gebracht. Maar toen ben ik nog wel weer eventjes gaan kijken natuurlijk naar mijn gang, zeg maar, waar al mijn werk ligt. Ja, dus ik moet zeggen, dat vervult mij wel met trots hoor, als ik dat zie.
Ja, en ik ben gewoon echt wel blij dat het...
Ja, en ik ben gewoon ontzettend blij ook, want het is eigenlijk misschien... Ik gaf misschien net wel een hele prosaïsche reden. Maar ik ben gewoon ook heel blij dat het veilig ligt, weet je wel. Ik bedoel, je zal het maar thuis hebben en er zal hier niets maar gebeuren, een overstroming. Dat heb ik trouwens wel eens een keer gehad, een spul opgeborgen in een kelder. Geen tekeningen overigens, maar wel persoonlijke bezittingen. Mm-hmm. Fotoalbums en dergelijke in een kelder bij mijn schoonouders opgeslagen. In een verhuizing tussen twee huizen in. Daar sprong een waterleiding en toen waren we alles kwijt. Scheelde wel heel erg met de verhuizing. Ja. Maar het was wel heel triest. En stel je voor dat met die tekeningen was gebeurd. Dan zou het wel rampzalig zijn geweest.
Ja, absoluut. En gelukkig hoef jij geen 6 maanden te wachten voordat je even mag gaan kijken.
Nee, ik mag er altijd naartoe. Ik kan er zo naartoe rijden. Ik ken de mensen die daar. Er zitten mensen ook echt daar. Er zitten een aantal mensen die daar ook echt permanent werken. Die zijn natuurlijk niet alleen met mijn werk bezig, maar met alles andere van de bijzondere collecties. Maar ik, als ik daar naartoe ga, dan weten ze wie ik ben. Ze weten dat ik daar mijn spul heb liggen. En dan kan ik gewoon er even naartoe lopen. Ja, zeker. En ik kan ook iemand meenemen, hoor. Als jullie een keer mee willen, dan...
Ik wil wel mee.
Daar nou, neem ik ook graag aan.
Ik was eerst.
Oké, vooruit.
Laatste vraag, Gerrit. Is dit dat je zou aanraden aan jouw collega-stripmakers?
Ja, tuurlijk. Ja, want het is gewoon, het is veilig. Ik vind het een eer. De Universiteit van Amsterdam staat hoog aangeschreven, ook in het hele universitaire wereldgebeuren. Het is een van de oudste universiteiten. Het is gewoon een. Ik vind het gewoon echt een enorme eer, omdat zij mijn collectie in bezit hebben en beheren. En terwijl mijn dochter op dit moment aan de universiteit studeert.
Ja,
hoe mooi kan je het hebben?
Ja, cirkel is rond.
Inderdaad. Ik vond het een enorme eer om je weer even te spreken, Gerrit. Dankjewel.
Wat een mooi bruggetje.
Ja, toch? Daar zit ik hier voor.
Nou, ja, je kunt elke week bellen. Hè? Dan ben ik gewoon de tafelheer. En ik kan overal over mee kletsen. Dus,
de mening van de jager. Dat is kei. Ja. Okay.
Nou, die heb ik genoeg.
Ja.
Okay,
dankjewel,
avond,
Gerrit.
Jongens.
Tot de volgende keer.
Als we deze man zijn archief zouden moeten bewaren, zouden enkele honderden mensen een carrière lang niets anders doen dan alles klasseren. Gelukkig heeft hij ook een archief aan verhalen in zijn hoofd die hij gewoon zo kan declameren. En lieve luisteraars, hou je vast aan die stoffige stripboekenkast, want hier is Bas Schuddeboom.
Yay! Yo. Dankjewel, Kurt, voor deze prachtige aankondiging weer.
Ja.
Ik moet weer wat gaan waarmaken, merk ik.
Ja, ja. Zeker. De druk ligt hoog.
De lat ligt hoog.
De lat ligt hoog, zo moet ik het zeggen.
De lat ligt hoog, ja. Nou, hoe was de carnaval, Robin?
Ja, leuk. Ik heb me vermaakt. Ja.
Ja?
Ja, zeker. Ja, dat is altijd. Maar het is altijd goed.
Ja.
Het geeft, het geeft energie om, om de lente te kunnen halen. Serieus? Nee. Het is echt zo.
Ja.
Mm-hmm. Anders kom ik deze periode niet door.
Ja.
Goed.
Je bent opgeladen. Ja, de keer dat ik carnaval heb gevierd, was ik gewoon een week later. Ik dacht van laat me met rust, de gordijnen dicht en zoek het allemaal maar uit. Maar jij krijgt er energie van. Ja, dat is dan.
De meesten hebben gewoon een kater van je welste, maar hij krijgt er energie van. Dat is echt
ja,
zo.
Op zich beter dan er energie van te hebben natuurlijk. Ja.
De kater was gisteren en nu voel ik me wel. Nu ben ik weer de weg omhoog heb ik weer gevonden.
Oké.
Anyway, genoeg over mij. We gaan het hebben over de Comiclopedia. Tenminste, een mooi verhaal uit de Comiclopedia.
Juist. Nou, je hebt van die stripmakers, die beginnen met stripmaken en die blijven dat hun hele leven doen. Hè, soms zelfs totdat ze 100 zijn, neem een LGV bijvoorbeeld. Maar je hebt ook stripmakers die maken eventjes een korte tijd strips en die gaan dan opeens iets heel anders doen. Of die hebben eerst een hele carrière gehad en die gaan daarna, als ze met pensioen zijn, denken, nou, we gaan strips maken. In Nederland had je bijvoorbeeld een Kees Sparreboom, die dat daar een voorbeeld van. Maar ik wou het nu eens hebben over een vergeten held uit de Nederlandse stripgeschiedenis. En dat is Joop Dubuis. En ik zie jullie vragend kijken en dat is niet onterecht. Want Joop Dubuis is zo iemand die op zeer korte tijd strips heeft gemaakt en daarna iets heel anders is gaan doen. Maar het verhaal van Joop Dubuis, ik weet nog dat ik dat op een gegeven moment voor Lambiek uitzocht en aan het schrijven was. Dat ik toch wel dacht van, goh, wat kom je toch soms een grappige levenslopen tegen. En hij begon in de jaren 40, deed hij dezelfde tekencursus als bijvoorbeeld Hans G. Kressen ook heeft gedaan. Maar dat was wel een tekencursus waarbij degenen die daarvoor geslaagd waren, die werden in de val gelokt. Want die moesten meewerken aan een antisemitische tekenfilm. Van den Vos Reinaarde. Nou, dat is eigenlijk al een verhaal op zich. Dat komt nog wel een andere keer. En hij wou eigenlijk daarna bij de Toonder Studios gaan werken. Maar hij werd te werk gesteld in Duitsland. En hij keerde even later wel terug in Nederland. Toen heeft hij een korte tijd bij Toonder gezeten. Maar in de naoorlogse jaren had je zo'n periode waarbij in Nederland weer diverse kranten bovengronds konden verschijnen. Er ontstonden ook regionale kranten. En daar, die hadden strips nodig, want dat was populair. En het internationale verkeer was nog niet zo op gang gekomen dat ze die weer goedkoop uit Engeland of uit Amerika konden krijgen, zoals dat voor de oorlog het geval was geweest. Dus je had er bij zo'n stortvloed aan Nederlandse strips in de kranten. Zo ook in De Waarheid, de communistische krant, waarin Joop Dubuis de strip Appie Kim maakte. En dat was tussen 1949 en 1951... Appie Kim, nou, dat was in dezelfde naïviteit waarin veel van die verhalen werden gemaakt. Was een jongen met een griezelclub die avonturen beleeft in een middeleeuws bos. Ja, je kon er maar eens op. En de setting was altijd historisch, maar er zaten ook wel anachronismen in. Door telefoons, auto's en een politiecommissaris. Nou ja, goed, ik zou je verder niet heel veel kunnen vertellen over de verhalen van Appie Kim. Het zijn er 7. Ik kan de titels opnoemen, maar nou ja, Valse Meesters, Het Spookkasteel, De Roofridders, Appie Kim in het Amsterdamse bos. Nou, dat belooft ook al wat. En het was best een vaardige tekenaar met een beetje toondereske achtergronden. En later werd dat wat gehaaster. Nou ja, ook weer veel van die naoorlogse stripmakers, die kranten, die konden op een gegeven moment weer uit Amerika en uit Engeland krantenstrips binnenhalen. Dat was goedkoper. Dus veel van die Hollandse, je kon niet allemaal Jean Dulieu of Martin Toonder zijn. Dus veel van die stripmakers, die verdwenen allemaal weer. En Joop Dubuis, die vertrok naar Roermond, bij de Duitse grens. En daar werd hij confectieverkoper. En wat hij deed, hij ging daar met Amsterdamse bravoer proberen het Duits publiek te kleden. En zeg maar goedkoper dan de Duitse handelaren deden. En dat is er niet, werd er niet echt in dank afgenomen. Hij zei van dat hij een man van kop tot teen kon aankleden voor maar 100 Duitse mark. En dat is iets van 50 euro's als je het omrekent naar prijzen van nu. Voor een kop bitsvoets. En ook nog allemaal van die slogans, voor weinig, veel om het lijf. Ook op zich wel een mooie. Nou, die man die kwam dus ook daarmee met dit gebeuren in de krant, want dat vonden mensen interessant. En als je dat dan zo leest, want dat is natuurlijk leuk, al die krantarchieven staan online.
Ja.
Dus je komt opeens op heel veel dingen waar je natuurlijk anders nooit achterkomt. Nou, dan heb je een krantartikel en dat is uit, ja, dan ben ik natuurlijk nu weer de krant welke het is, ben ik vergeten. Oh ja, Trouw, 13 april 1962. En daar staat op, Joop Dubuis lokt duizenden Duitsers naar Roermond. En dan zal ik eventjes een stukje voorlezen wat hij dus zegt. En dan heb je een beetje een beeld wat voor type dat is. Ik ben een veelzijdige dwaas, ziet u. U mag gerust zeggen dat ik mezelf een hele dwaze man vind, maar niet gestoord. Laat ik mezelf indelen in de categorie der sympathieke krankzinnigen. Ik maak het graag zo bond mogelijk en tutoyeer mijn klanten in mijn advertenties. Ik spreek altijd van jongens en makkers. Weet je wel, makkers en jongens. En nog iets, ik vermijd alles wat conventioneel is. Met deze woorden, de man praat als een snelkoker, karakteriseert de 37-jarige koopman Joop Dubuis, die in Roermond een textielzaak drijft zichzelf. Nou ja, en hij werd op een gegeven moment ook wel der billiger Jacob aus Holland genoemd. En een billiger Jacob, dat is iemand die zeg maar voor, nou ja, voor budgetgoederen aan de man brengt. Dus hij was daar, daar stond hij onbekend. Nou, het was een groot succes, hè, als je hem mag geloven. En ze lopen zijn winkel in Roermond letterlijk plat. Een poosje geleden vochten ze om mijn winkel binnen te komen, zegt Dubuis. Er moest zelfs politie aan te pas komen. Het was een complete gekkenboel. Nou ja, maar het werd hem dus ook niet heel erg in dank afgenomen dat hij natuurlijk ging concurreren met al die plaatselijke Duitse winkeliers. Dus er was ook een plaatselijke krant die weigerde zijn advertenties te plaatsen bijvoorbeeld. En daar werden dan andere kranten die spraken daar weer schande van. Want het was toch juist sympathiek dat de Duitse man zo mooi gekleed kon worden. En even kijken, had hij ook weer een vraag. Ja, maar... nou ja, hij kreeg dus allerlei gedoe. En op een gegeven moment zegt hij hier... ik ben op het ogenblik bezig met een zaak in Duitsland. Ik ga tussen de moffen in zitten. Nee, ik ben geen Duitser, ik ben een Amsterdammer. Mijn slagzin, mijn slogan in het Duits luidt... Marlene zong, ik ben van kop tot voet op liefde ingesteld. Dubuis echter kleedt u van kop tot voet voor haast geen geld. Daar heb ik vreselijk succes mee. Nou, en, als het tot, en over de Duitsers zegt hij ook nog... ze zijn mesjochen met me. En dat komt alleen maar omdat ik ze af en toe klappen geef. Dat vinden ze prettig, want het is een beetje een hard volk. Hoe meer je een beetje grof doet, hoe leuker of ze het vinden. De vrouwen die knuffel ik wel eens even. En de mannen die sla ik op de schouder. Och, je kent dat wel. Nou, dat is wel een figuur dan toch, hè, als je dat dan zo eventjes leest. Nou ja, en uiteindelijk heeft hij dus in Duitsland een stuk of... in verschillende Duitse plaatsen heeft hij een winkel geopend. En dat was allemaal best succesvol. Maar in 1974 komt hij toch weer terug naar Nederland. En je raadt het nooit, hij gaat weer strips tekenen ook.
Oh, toch wel.
Niet zo lang. Ja, en zijn bekendste werk van die tijd is de strip Nimfke en de Nonnenneuker. Hebben jullie die in de kast staan?
Die uiteraard. Ja, die heb ik.
Ja, ja. Ja, en, dat, en als je dan zeg maar op de cover staat, dan zeg maar de titel... Zij eiste voortdurend bevrediging. Dat had het vrede leven nu eenmaal opgelegd.
Ah nee, ik heb een ander deel.
Zo was dus de cirkel weer rond voor Joop Dubuis. Begon als striptekenaar, daarna billigere Jacob uit Holland. En toch weer geëindigd als striptekenaar. In 1994 is hij overleden in Hillegom.
Oké, fijn verhaal.
Dank je wel, ja. Bas. Fijn, noem hem nog één keer, weet je ook alweer?
Joop Dubuis, der billiger Jacob aus Holland.
Joop Dubuis, nou, goed om, om deze te weten. Okay. Dank je wel, Bas. Hiermee gaan we een mooi stripjournaal uit voor deze week. Volgende week, dan zijn we natuurlijk weer. Weet u niet helemaal wat we dan gaan doen, geloof ik, hè, Kurt?
Ja, er zit een, iets met nieuwe uitgeverijen en zo. We blijven het striplandschap onderzoeken... en we brengen het tot de luisteraar.
Precies. Nou, er zit iets in de pijplijn, maar we kunnen niet helemaal zeggen wat het wordt. Goed, volgende week dus, dan zijn we er weer. Dankjewel voor het luisteren nu. Wil je deze podcast met beeld erbij, zoek Stripjournaal dan even op YouTube... want we hebben het allemaal opgenomen. Zie je Kurt zo meteen weer even dansen. Volg ons ook op Facebook en Instagram, @Stripjournaal. En vertel vooral aan iedereen hoe leuk deze podcast is... want daar help je ons nog het meest mee. Goed, take it away, Kurt.
Maar als je carnaval hebt gevierd, dan kun je gewoon meedoen eigenlijk. Hè?
Ja, zal ik dat gewoon doen dan?
Gewoon doen. Okay. Laten gaan. Nee, niet genoeg alcohol. Niet genoeg alcohol.
Nee, dat is er weer uit. Goed. Dit was Stripjournaal, moet ik nog zeggen. Einde van deze episode. Dankjewel, Kurt.
Dankjewel, Robin.
Ik vond het wel leuk.
Ik ook.
Oké. Okay.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.